Vandaag is het woord aan Ellen. Zij vindt van zichzelf dat ze steeds de verkeerde keuzes maakt. En dan vooral op het gebied van mannen. Hoe doorbreek je nou zo'n patroon en wat zijn dan goede keuzes? Want van een man die liefdevol boterhammen met hagelslag voor haar smeerde, werd ze ook gillend gek.
Je luistert naar de Omdenken podcast. Mijn naam is Bertolt Gunster en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen over hun problemen. Samen met hen onderzoek ik of we het probleem kunnen laten verdwijnen. Soms kun je een probleem oplossen en soms kun je een verwachting loslaten. Af en toe zul je moeten waarnemen dat je nou eenmaal een probleem hebt waar je niets aan kunt doen. En in sommige gevallen lukt het om je probleem daadwerkelijk om te denken. Hallo, welkom. En misschien
dank goed
je wel. Graag gedaan. En misschien goed te beginnen te zeggen hoe je heet en iets over jezelf te vertellen voordat we met het probleem, het vraagstuk beginnen.
Ik ben Ellen, ben 54 en ik woon in Vleuten.
Ja.
Ik heb een eigen bedrijf, heerlijk werk, paarden doe ik ook heel veel mee.
Ja.
Dus ja.
Kinderen?
Ja, zoon. 29, woont in Den Haag.
Op zichzelf dus?
Helemaal, ja. Die is weer terug naar de roots, Den Haag. Daar kom ik oorspronkelijk vandaan.
Ah. Oké, dat is even als eerste beeld zo, dat degene die luisteren een eerste indruk hebben wie jij bent.
Ja.
Nou, meteen met de vraag beginnen, wat is je probleem? De startvraag van deze podcast.
Ja, nou, mijn probleem is dat ik zelf vind dat ik altijd de verkeerde keuzes maak.
Oké. Okay.
En dan met name in de partners in mijn leven.
Daar dus, heb je een zoektocht mee achter de rug, zeg maar.
Ja. Ja.
Kan je eens bewijzen dat dat zo is? Overtuig me eens dat klopt, die aanname, dat jij verkeerde keuzes maakt.
Nou ja, ik denk dat ik de partners die ik tot nu toe heb gehad, een aantal zijn dat er, die hadden altijd wat. De vader van mijn zoon, die was manisch depressief. En iedereen waarschuwde me al, maar ik dacht, ik kan dat wel aan. Ik was jong, ik had brede schouders en kom maar op. Nou, dat is echt een vreselijk dramatische relatie geworden.
Hoe lang zijn jullie bij elkaar geweest, alles bij elkaar?
In totaal 3 jaar, maar de ellende daarna, doordat we samen een zoon hadden en ja, het is gewoon 3 jaar een drama geweest. En daarna hebben we 10 jaar, denk ik, heeft denk ik totaal 10 jaar van mijn leven minimaal gekost.
Dat je ermee bezig was en gedoe mee had. En,
ja.
Dit is één verkeerde keuze.
Ja.
Daarvoor?
Ja, daarvoor ook wel. Maar ik merk gewoon dat ik...
Je kiest de verkeerde mannen. Je valt op de verkeerde mannen. Wat voor soort mannen val je op dan?
De mannen die leuk, spannend zijn of ongrijpbaar, denk ik, in het geval van mijn ex-man. Dus ja, daar waarschuwde iedereen me al voor.
Je valt op verkeerde, ongrijpbare mannen.
Ja.
Wat leg me eens uit, wat is daar leuk aan ongrijpbare mannen? Wat is daar fijn
aan?
Ja,
dat vraag ik me dus ook al. Waarom
zitten we hier.
Nou ja, mijn laatste man, daar ben ik 13 jaar mee samen geweest.
Ja.
Ja, dat is een geweldige man in alles. Heel energiek. In band spelen, zanger zijn, leuke verhalen, topper. Echt geweldig ook om mee samen te leven. Maar in 10 jaar heb ik 9 vrouwen voorbij zien komen.
Ja. Want hij heeft gewoon nooit echt helemaal voor jou gekozen.
Nee, nooit.
En dat wist je al die tijd ook.
Ja.
Hij was gewoon ongrijpbaar.
Ja, en ik dacht altijd wel, het heeft niks met mij te maken. Hij houdt wel van mij, maar dat heeft hij nodig. En dat kan ook zo zijn, hè. Maar ik kan dan niet voor mezelf kiezen. Of ja, het is ook een keuze natuurlijk die je maakt. Maar ik laat dat gewoon 10 jaar doorgaan.
Terwijl je ook 10 jaar pijn en verdriet van hebt gehad.
Ja, tuurlijk. Ja. En ook een hele goede tijd, hè, want anders had ik het ook echt niet 10 jaar.
Heb je wel eens iets met een grijpbare man gehad?
Ja.
Hoe was dat?
Ja, ik vond dat dan heel benauwend.
Want?
Ja, dat weet ik niet. Ik heb natuurlijk wel relaties gehad met mannen.
Die
met
echt gek op jou waren.
Ja,
die waren
die echt voor mij gingen.
Die hadden jou helemaal gegrepen. Ja. Die waren niet ongrijpbaar, die had je. Die had je.
Ja, volledig. Ja.
Maar er is dus iets dufs bij, iets saais aan.
Ja, ik weet niet.
Verstikkend, zei je, benauwend.
Ja, verstikkend.
Hè? Waarom is het benauwend dan?
Ja, dat kan ik, dat weet ik dus niet.
Maar dat gaan we wel weten, hè? Daarom zit
dat te proberen te begrijpen. Waar ik probeer achter te komen, maar dat is me dus nog niet gelukt.
Dus laat eens, haal eens een man voor de geest met wie je een relatie had, wat benauwend was. Verstikken. Dus kan je een moment beschrijven dat je dacht,
Ja, dat had ik al heel snel.
Geef eens een moment.
Een moment, heel erg. Maar als hij... ik werkte op een stal mm-hmm. met paarden en hij was daar de manager.
Ja.
En hij woonde daarboven. Was ook heel veel bij hem. En dan had hij 's middags de lunch klaar en ik was beneden bezig met paarden. En dan belde hij van, kom je eten? En dat was heel lief, want hij maakte altijd die lunch klaar.
Ja.
En dan ging hij een boterham maken met hagelslag en dat deed hij op een bepaalde manier. En dat vond ik al heel irritant. Dat mm-hmm. irriteerde me al.
Altijd hetzelfde.
Ja, een bepaald maniertje wat hij had. En dat vond ik al heel irritant.
Jij zat naar die boterham met hagelslag te kijken die hij aan het maken was. En je dacht, zo'n man, nee.
Ja.
Dit niet, nooit.
Ja. Ja.
Want, wat gebeurt daar dan?
Ik denk dat het ook iets te maken heeft met dat hij zo gek op mij was en ik over hem heen ging denderen. Dat is het, denk ik. Dus hij irriteerde me in dat soort dingen, maar ik werd er ook een soort, ja, om het maar even zo te benoemen, dominant van. Ik kon hem alles met hem. En dat is, denk ik, wat mij heel erg benauwde bij hem. Dat
hij was niet assertief of autonoom? Nee.
Ja, dat was hij wel, maar was niet in staat om mij een halt toe te roepen. Want ik werd alleen maar erger daarin.
Wat voor erge dingen ging je doen dan?
Onaardig doen. En geïrriteerd. En niks was goed. En ja.
En terwijl je dan zo naar deed, hè? Wat gebeurde dan
ja,
met jezelf?
Ja, vond ik vreselijk. Nee, daarom heb ik ook met die relatie gestopt. Omdat ik voelde dat dit gewoon niet ging. Ik was gewoon echt niet meer leuk. Terwijl hij juist zo lief was. Maar dat kan ik gewoon niet tegen. Dan gaat iemand zo onder mijn huid zitten. Dat is het, denk ik.
Als iemand lief is voor jou, gaat ja. die onder je...
Ja.
Wat is het dat iemand die lief voor jou is onder je huid gaat zitten dan?
Geen idee. Nee, daar ben ik heel eerlijk in. Dat weet ik echt niet.
Terwijl als iemand ongrijpbaar is en elk moment jou kan verlaten en andere vrouwen heeft...
Ja, dan
vind
ik
het leuk
daar,
en spannend.
Denk ik, ja, of eigenlijk niet, maar ook weer wel dus... Een soort veilig gevoel.
Wat voor een soort, even terug naar je jeugd, hè?
Ja.
Wat voor soort vader had jij?
Zakenman, altijd met zaken bezig. Joods, oorlog verleden.
Was hij ongrijpbaar voor jou of grijpbaar?
Nee, hij was heel ongrijpbaar voor de hele wereld.
Mm-hmm.
Maar voor mij was hij redelijk grijpbaar omdat ik hem redelijk om mijn vinger kon winden. Omdat ik zag waar zijn zwakke punten lagen.
Dus hij was een ongrijpbare man?
Ja.
Maar jij was in staat als dochter zijn liefde te winnen.
Ja.
Aha. En dat hoop je dus met mannen nu te herhalen.
Ja, misschien wel.
Echte liefde betekent dat iemand die eigenlijk ongrijpbaar is. Maar als ik die dan grijpbaar kan maken, dan is er echte liefde.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar waarom?
Dat is een model wat je blijkbaar als kind hebt.
Ja.
Want had je een fijne band met hem? Of wat?
Ja, wel, het was een goede band, alleen hij had natuurlijk een enorm oorlogstrauma. Dus die man die was...
Wat heeft hij meegemaakt, in korte beelden, wat heeft hij in de oorlog meegemaakt?
Thuis ondergedoken gezeten, onder schuilnaam geleefd.
Hij was Joods, hè, zeg je?
Ja. Hele familie weg, behalve zijn moeder, zijn broertje en hij leefde nog. En nog wel een paar mensen, maar dus een aantal keer wel opgepakt ook, maar mijn oma wist dan altijd wel hem weer vrij te krijgen, maar gewoon onder heel veel angst en wat de Joden hebben meegemaakt, heeft hij echt meegemaakt.
Hij is overlever.
Ja,
als
enorm.
Enige van zijn hele familie.
Eén van de weinigen.
Ja. Getrouwd, naast jou nog andere kinderen gekregen?
Mijn zus.
Ja, met z'n tweeën zijn gezin altijd bij elkaar gebleven.
Ja. Nou, mijn ouders zijn wel uit elkaar gegaan, maar toen was ik 21.
Op latere leeftijd. Ja. Praat hij makkelijk over de oorlog?
Hij leeft nu niet meer, maar hij praatte er nooit over. Nee.
Hadden jullie een warm gezin, denk je?
Nee, helemaal niet. Nee. Het was geen liefdesrelatie tussen mijn ouders.
Mm-hmm.
Het was heel zakelijk, dat ging heel goed. Maar er was nooit knuffelen of...
Het was een werkverstandhouding.
Ja.
Zeg maar.
Ja, ik denk wel dat ze gek op elkaar waren, maar dat merkten we nooit.
Wanneer heb je voor het eerst ervaren dat iemand echt van je hield? Van wie jij was?
Ja, ik denk bij mijn zusje. Mijn zus en ik zijn enorm close.
Mm-hmm.
Maar van mensen buitenaf, dat vind ik een hele moeilijke.
Wanneer heb je het voor het eerst van een man ervaren?
Ik zou het niet eens weten. Ja, dat is heel erg.
En die man met die hagelslag, hield hij van je?
Ik denk het, maar misschien heeft dat ook, omdat dat misschien veel te kort heeft geduurd. Een paar maanden misschien. Omdat ik veel, daar ben ik helemaal niet mee bezig geweest. Nu realiseer ik me dat hoor, dat ik daar helemaal niet mee bezig ben geweest. Ik denk wel dat mijn laatste man wel echt van mij hield, maar toch nog steeds die andere vrouw nodig had.
Maar op een moeizame manier, ingewikkelde manier.
Ja. Ja, maar daar heb ik nog steeds wel een hele goede verstandhouding mee. Ik spreek nog heel veel.
Kon hij het zeggen, ik hou van jou?
Ja, maar ik kon dat weer te makkelijk zeggen.
Waardoor het lege woorden ja. als lege woorden voelde?
Voor mij wel.
Hij heeft jou dus niet echt het gevoel gegeven echt van je te houden?
Nee, want uiteindelijk is hij nooit echt voor
hem?
Me gegaan.
Waarom ben je dan bij hem gebleven al die jaren?
Ja, diepe zo. Ja. Mm-hmm. Omdat, dat zeg ik nu nog steeds wel eens tegen hem, wij zijn een heel goed team samen. Ik kon hem heel goed in mijn leven hebben. En dat is niet vaak met mensen. Ik kon hem heel goed om me heen hebben. Ik vond niks vervelend van hem. Als ik thuis kwam, dan was hij al met dingen bezig. En dan dacht ik, oh, hij doet dat, dan ga ik dat doen. Wij waren echt een team. Ik hoefde nooit te vragen, wil je dit doen of ga je... Alles liep bij ons. Alles
zoals het eigenlijk tussen je ouders ook liep.
Ja, net iets anders. Mijn vader deed thuis nooit wat, bijvoorbeeld.
Goed, ze hadden een goede werkrelatie.
Ze hadden een goede werkrelatie. En bij hem was het thuis ook heel, weet je, deden we alles samen. Maar ook werkgerelateerd kon ik overal met hem over praten.
Maar dat was wel een soort fundamenteel voorbehoud. Ja. Want hij kan elk moment gewoon verdwijnen, weg zijn en jou in de steek laten.
Ja, en ik denk dat ik ook daarop ingericht was in mijn hoofd. En dus ook nooit me helemaal zelf heb gegeven daardoor.
Het was veilig.
Ja.
Je beschrijft het beeld van die meneer met die hagelslag, hè? Dat is suf en saai. Ja. Kan je het beeld beschrijven van mensen, van mannen? Heb je meegemaakt dat mannen, dat je dacht, die houden echt van mij, of willen echt heel erg van mij gaan houden, maar dat je dat in zichzelf beangstigend vond? Dat je merkte, deze man wil echt van mij, gaat echt van mij houden, kan van mij houden, maar dat hoeft niet, dat wil ik niet, dat vind ik moeilijk, eng. Of is het zover überhaupt nooit gekomen?
Nee, ik denk dat zover nooit echt gekomen is.
Zou iemand van jou kunnen houden, denk je?
Ja, denk het wel. Maar dat vind ik heel moeilijk om... Maar dat vraag ik me ook inderdaad wel eens af.
En wat twijfel je dan aan?
Ja, ben ik dan... Ja, ik vraag me heel veel dingen af. Maar dan ga ik schijnbaar niet diep genoeg om me dat dan ook echt af te vragen. Waar dat dan aan ligt. Misschien ben ik dan niet interessant genoeg. Of niet leuk genoeg. Of weet je, dat vraag ik me dan wel af. Maar waar het echt zit, dat weet ik gewoon niet.
Ken je het gevoel dat je onvoorwaardelijk van iemand kunt houden?
Ja, ik wel.
Wanneer was de laatste keer dat je dat ervaarde?
Nou, ik denk bij mijn laatste relatie sowieso.
Ja, maar hij beantwoordde dat niet met een vergelijkbare liefde dus.
Nee.
Dus dat bij hem steeds een soort voorbehoud onder.
Ja, bedoel.
Heb je op het punt gestaan de relatie te beëindigen?
Met hem?
Ja.
Ik ben het uiteindelijk ook beëindigd.
Maar dat is na 9 of 10 jaar, toch?
Ja.
Je zegt, ja, heb je... Wat is het dat je dat niet eerder hebt... Heb je dat eerder niet gewild of gedurfd? Of hoe is dat?
Ja, ik heb wel vaker op punt natuurlijk gestaan om te beëindigen. En dan dacht ik, ja, maar hoezo? Dat was meestal natuurlijk weer als er een vrouw in het spel was.
Ja.
Ik kwam er altijd weer achter.
Boos, gefrustreerd, verdrietig, neem ik aan dan.
Ik?
Ja.
Ja, maar dat kwam er ook heel snel weer uit.
Want,
en dan dacht omdat ik dan ermee confronteerde. En dat was altijd eerst ontkennen. En uiteindelijk bleek dat ik het er gewoon of diegene gesproken had of echt bewijs had. Nou ja, dan had hij altijd wel weer een verhaal waardoor ik dacht, oh ja, nee, maar hij houdt wel nog steeds echt van mij. En hoezo ik bepaal hier of er een einde aan de relatie komt. En niet omdat er zomaar ergens een... leuk vrouwtje is die denkt.
En als je dan stille hoopt dat het ooit zou stoppen? Of dat heb je altijd gehad?
Ja, heb ik altijd gehad. Ja. Het liefst zou ik dat nog eens willen. Ja. Bewijzen van, hè. Ik bedoel, het is nu goed hoor, maar ja.
Ik heb steeds de verkeerde keuzes gemaakt, hè? Dat is je hoofdvraag. Hè? Wat zou dan een goede keuze zijn? Blijkbaar heb je een idee van wat een goede keuze is. Dit zijn verkeerde keuzes, wat is dan een goede keuze?
Nou ja, dat iemand wel een keer voor mij gaat. Want dat is het wel. Alleen wanneer en wie, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat ik dan ook gewoon, als ik het gevoel heb dat iemand wel voor mij wil gaan, dat ik dan niet meteen een soort van in paniek raak of...
Maar er zijn eigenlijk twee dingen voor nodig. Dat je in een relatie, als je in een relatie komt waarin je dat niet doet en beëindigt, dat is eigenlijk vaardigheid 1 die je nodig hebt.
Ja, ja.
En vaardigheid 2 die je nodig hebt als iemand een beetje suffig is, helemaal voor je kiezen niet zo spannend is, met zijn hagelslag en voorspelbaar, maar wel heel lief voor je is, dat je niet boos en in paniek raakt.
Ja.
En die twee dingen hebben natuurlijk met elkaar te maken.
Ja. Ja, dat is, vind ik heel moeilijk.
Is het zo dat echte liefde, als je echt het, als jij, is het in jouw wereld zo, dat is mijn aanname, hè, die check ik nu, dat pas als een man die eigenlijk niet te bereiken is, ongrijpbaar is, moeilijk te bereiken is, als die op een gegeven moment zo voor jou valt dat die wel grijpbaar is, dat er dan pas sprake is van echte liefde?
Ja, op dat moment.
Een spannende man, ja. Die wil jou niet, die kan allemaal vrouwen krijgen, ja. Die ziet jou eigenlijk niet staan. Ja, oninteressant, en dan ziet hij aan eigenlijk, en dan verandert hij door jou. Dan heb jij hem veranderd.
Ja,
hij is ongrijpbaar, grijpbaar geworden.
Nee, dat is heel, dat is heel herkenbaar. Ja.
Nou, dat is een vrij ziek systeem.
Ja. Ja.
Dat herken je wel.
Ja, heel.
Ja. En de vraag is dan, wat gebeurt er in jezelf dat je dat ervaart als echte volledige liefde? Terwijl het eigenlijk eerder een teken is van liefdeloosheid. Dat iemand gewoon niet echt voor jou kiest.
Ja, maar dan ben ik al te laat. Dan zit ik er alweer middenin. En dan kom ik... Ja. Nou, dat is het waarom ik hier ook zit. Mm-hmm. Omdat ik nu toch wel op een leeftijd ben dat ik denk... Ja, maar dat moet ook eens afgelopen zijn.
Hoe zou het zijn om met jezelf af te spreken dat liefde gewoon misschien niet saai kan zijn ook?
Nou, maar dat vind ik nu ook. Ik ben nu wel zover dat ik denk van waarvoor moet het allemaal spannend zijn? En ik ben blij als het saai is. Want ik heb al genoeg spanning en drukte in mijn leven. Maar ik ben zo bang dat op het moment dat ik weer een persoon leer kennen, dat gevoel dan weer, dat is mijn enige angst.
Het lastige hiervan is dat het idee, het zelfbeeld dat je hebt en mannen die voor je voelen, dat zit natuurlijk heel diep psychologisch. Daar kan je zomaar niet in zo'n podcastgesprek van een half uurtje bij. En dat vind ik ook lastig eraan, want er is ergens in jeugd iets ontstaan en gegroeid. En mannen, echte mannen, die zijn er niet, die wijzen je af en die vallen dan voor je. Dus er zit een diepere psychologische structuur achter.
Ja, denk
achter.
Ik ook. Ja.
En het begint natuurlijk mee, en dat doe je al, dat je het patroon herkent. En het patroon herkennen is dat zodra een man ongrijpbaar is, dat je dat super spannend vindt.
Ja.
Maar je bent ermee gestopt na 9 jaar. Zou je het herkennen wanneer iets vergelijkbaars gebeurt?
Ja.
Dat lijkt me wel.
Dat denk ik wel. Ja. Ik heb het ook... Maar dan gaan we weer een andere wending in. Maar ik zal het even kort houden. Ook met bijvoorbeeld personeel aannemen.
Mm-hmm.
Mensen die mooie verhalen hebben en helemaal leuk en geweldig zijn. Die neem ik aan en dan voel ik al, ja, dit gaat er niet worden. En dan laat ik het een jaar lang aan modderen. En dan pas zeg ik stop, ho. Maar dan loop je een jaar achter de feiten aan. Dus ik heb het met heel veel dingen.
Mm. Dus er is iets met dat als mensen saai zijn of gewoon van je houden, of het is gewoon helemaal in orde, dat is gewoon niet wenselijk voor jou. Hè? Dat stoot je af zelfs.
Ja, dat denk ik. Maar ik bedoel, ik heb natuurlijk wel mensen om me heen. Hè? Mijn vriendinnen die ik al jarenlang heb, die van me houden. En mijn zoon. Maar dat vind ik dan heel fijn. Maar ja, met name met mannen vind ik dat wel heel moeilijk. Dat ik het wel wil.
Mm.
Ik vind het zelf ook heel raar. Misschien een heel raar voorbeeld. Ik weet nog dat ik 4 was, denk ik, in het ziekenhuis lag. Ik werd aan mijn ogen geopereerd. En alle kinderen op mijn zaal, we lagen op een grote zaal, met allemaal kinderen, ze hadden allemaal iets heel ergs. Voor mij een idee was het veel erg, want ik lag daar alleen maar voor dat oog. Dus ik voelde me al van, oh, iedereen heeft iets heel ergs. En dan kwamen ze knutselen met al die kinderen. En dan was die aan de beurt en dan was die aan de beurt. En ik kon alleen maar om me heen kijken van... Wat fijn dat al die kinderen die zo erg hier mogen knutselen. Want ik ben niet erg genoeg, dus met mij wordt niet geknutseld. Er werd ook met mij niet geknutseld. Waarschijnlijk omdat ik daar kort lag. Maar ik vond het heel begrijpelijk dat ik niet aan de beurt kwam. En tegelijkertijd vond ik het ook heel verdrietig dat ik niet aan de beurt kwam om mee te knutselen.
Jouw vader ook, het is veel ergers meegemaakt dan jij, hè?
Ja.
Moet jij er zijn voor mensen die hele erge dingen meegemaakt hebben? Die in de knoop zitten, die het moeilijk hebben?
Ja.
En die ga jij redden, helpen?
Ja.
En dan houden ze van jou en dan komt alles goed?
Ja. Ja, dan cijfer ik me volledig weg.
Nu ontstaat er, nu wordt een patroon zichtbaar.
Ja, dat is het ook wel, ja.
Jij bent er op aarde, hier, om te zorgen dat andere mensen in de knoop zitten, dat jij die helpt.
Ja.
Hoe meer ze die liefde niet kunnen ontvangen, hoe meer daar dus een enorme behoefte moet liggen om hem echt te gaan krijgen van jou.
Ja.
Jij hebt het niet slecht, met jou gaat het prima.
Ja, ik moest ook in het ziekenhuis blijven, want er lag een jongen en die had mij nodig met zijn gebroken benen.
Zoals je er voor je vader was,
zo
moest je er voor die andere kinderen zijn die knutselden, zo moest je er voor deze jongen zijn en zo moet je er voor mannen zijn die in knoop zijn.
Ja.
Als mannen in de knoop zitten, gaat er een soort wekker, dring, 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 I'm being called. Ik word opgeroepen, ik moet aan het werk.
Ja, Ja, nou, dat, die manisch-depressieve de vader van mijn zoon, dat was wel heel erg. Dat was echt heel erg. Daar heb ik wel toen bij mezelf gezegd van, dat soort mensen moet ik nu echt een grens gaan trekken. Maar ik blijf het toch wel enigszins hebben.
Heb je het met je vader goed, heb je hem goed genoeg geholpen als kind, als dochter? Dan moet je lang nadenken. Wat gebeurt er met je terwijl je nu nadenkt?
Ja, omdat er heel veel gebeurde in ons gezin door hem.
Heb je het goed gedaan als dochter voor hem?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik dat wel heb geprobeerd. Ja. Mijn zus ook, wij hebben dat allebei heel erg geprobeerd.
Maar dochters moeten er niet voor vaders zijn.
Nee.
Vaders moeten er voor dochters
ja.
zijn.
Ja.
Leeft hij nog?
Nee.
Kan je voor jezelf besluiten dat je genoeg je best gedaan hebt voor hem en voor andere mensen en dat het klaar is, dat je goed genoeg je best gedaan hebt?
Ja, dat kan ik wel besluiten, ja. Ja.
En als je dat ziet als een soort last die je met je meedraagt, of een steen op je rug, of een...
Ja.
En je legt die naast je neer en je kijkt daar zo naar, dat je daarmee stopt, hoe voelt dat? Je hoeft dit dus niet meer te doen. En met niet meer bedoel ik nooit meer, hè? Dit hoeft dit nooit meer te doen.
Ja, het moet heel even landen, merk ik.
Wat gebeurt er met je?
Heel logisch wat jij zegt.
Ik help je nog even om in je gevoel te komen.
Ja,
Ellen, de last die je met
ja,
je
precies,
meedraagt,
dat je
er voor je vader moest zijn. Dat je als dochter ontzettend je best deed. En dat je in het ziekenhuis met een aantal andere kinderen ligt. Dat je, die kinderen verdienen het eigenlijk meer dan ik. En dat je met mannen dit patroon herhaalt. Dat je, ik moet er gewoon voor hun zijn. En dat is een taak die je hebt vanaf kleins aan het meegekregen. Er beschikbaar te zijn. Te zorgen dat andere mensen die gebroken zijn, heel worden. En ik zeg nu tegen jou, dat heb je heel erg. Je hebt 54 ben je, 52? Hoe oud
54.
Was je? Ja, ik dacht 48. En nee, goed, 54. Je hebt het 54 jaar gedaan. En het is heel goed, heel fijn. Daar heb je mensen mee geholpen. Je hebt daarmee een heel fijn zelfbeeld ontwikkeld. En dat is genoeg. Het is genoeg.
Ja.
Je mag daarmee stoppen.
Ja, raar.
Dat voelt onwennig.
Ja, omdat jij legt het zo nu op tafel. En ik heb me dat nooit zo gerealiseerd. En aan de andere kant wist ik het.
Maar jij bent dus, maar je was dus altijd iemand met die steen of die rugzakken. En als je die naast je neerlegt, wie ben je dan? Wat blijft er dan over?
Ik denk heel veel nog wel. Ja, dat weet ik. Dat kan ik niet. Nog. Ik denk dat ik het even om me heen moet laten werken.
Zo zit jij, ben jij vergroeid met dat beeld. Dat je die rol moet vervullen.
Ja.
Mag ik zeggen dat het onwennig voelt?
Ja, nee, heel onwennig. Ja. Ook een beetje benauwend. Het voelt zo. Ik kan het niet uitleggen waarom. Maar...
Zou je kunnen zeggen, omdat je dan niet meer weet wat voor rol je hebt?
Ja, dat denk ik. Ja.
Dat je dan niet meer weet wat je moet doen?
Ja.
Ik snap heel goed dat het heel onwennig voelt. Maar daar zie jij jezelf voor je. En die steen ligt naast je, of die rugzak, die last ligt naast je. En er komt zo'n ongrijpbare man aan. Maar je hoeft niks meer met die last.
Nee.
Wat nu? Die man heeft hulp nodig. En die is moeilijk en ingewikkeld en die heeft dingen.
Ja.
En die kan niet zomaar binden en die doet met andere vrouwen ingewikkeld leven. Die man zie jij en daar sta je tegenover. En die wil misschien wel iets met jou, maar je rugzak ligt naast je. Wat nu?
Ja, gewoon door.
Ja. En dan kom je die saaie man tegen met die hagelslag. Die lunch klaarmaakt.
Ja.
Was jij zo gefrustreerd op zo'n moment of boos op hem? Ging je over hem heen lopen omdat je eigenlijk liever wilde dat hij ongrijpbaar werd?
Ja, ik heb denk ik dat nooit zo bewust bedacht. Ja, nou, maar dat zou best kunnen, ja. Ja,
dus dat je daar staat met die rugzak met allemaal instrumenten om hem te helen en te genezen. Maar die man die doet gewoon hagelslag en er is wel niks met die man aan de hand.
Nee, dat was helemaal niks.
Dat is fucking irritant, want dan kan Ellen niks doen.
Nee.
Je kan niks doen.
Nee.
Je hebt allemaal programma's van echte liefde.
Nee,
maar je wil allemaal liefde geven. Je staat helemaal in mijn rugzak vol met instrumenten en aanpakken. En die man zegt, ach, dat gaat wel goed zo.
Ja, dat andere stukje, dat kende ik waarschijnlijk gewoon niet.
Nee, maar als je die rugzak niet meer hebt, dan staat hij gewoon hagelslag te maken, toch?
Ja, heerlijk. Ja, het is heel simpel, maar ik moet het...
De overtuiging dat jij er mag zijn, dat er van je gehouden wordt, et cetera. Als jij echt helemaal voor iemand anders kunt zijn die kunt redden, dat zit heel diep.
Ja.
Maar je hebt het gezien in dit gesprek.
Ja.
En je weet dat het een last is die je met je meedraagt. Dat ben jij niet, dat is iets wat je doet.
Ja.
En daar kan je mee stoppen. Dat is niet makkelijk, dat is
nee,
heel
want
moeilijk.
Dan moet je bij je gevoel... En dat
je wordt gewoon een soort lege Ellen. Je wordt gewoon een soort lege Ellen.
Ja.
Die gewoon geen programma's meer heeft hoe ze wat liefde is. Je weet het gewoon. Je bent even onthand nu.
Ja.
Je weet het gewoon niet zo goed meer. Liefde was altijd gewoon er voor iemand zijn, iemand redden. Ja, iemand die dus, niet wil binden, helemaal te zorgen dat hij toch gaat binden.
Ja, nou dat is denk ik wel het enge.
Je weet het nu niet meer.
Nee, ik weet ook niet wat het is dan, de liefde.
Je weet het een beetje, want je weet van je zus. Tuurlijk. Je weet van je zus. Ja. Je weet het van je zoon.
Ja, nee hoor.
Je weet uit ervaring dat je helemaal van iemand kunt houden. Zomaar vanwege wie die persoon is, punt.
Ja.
En zo zullen er mannen zijn die op die manier van jou zullen kunnen houden. Die zijn er.
Ja.
Tenzij ze afstoten of de verkeerde mannen opzoeken natuurlijk.
Ja, maar dat is niet de bedoeling meer.
Dat is niet de bedoeling. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee.
Ja, het klinkt gewoon... het voelt heel eng gewoon, vind ik. Ik weet dan niet hoe dat is op een langere termijn met iemand. Hoe dat dan moet...
Ja, voor mij geef je de hele goede woorden aan. Want allerlei ideeën die je had, beelden over hoe je zoiets doet, die hoeven niet meer. Nee. Dus je bent nou onthand.
Ja.
Dus wat is liefde dan?
Ja. Ja.
Ja, dat iemand een lunch voor je maakt. En die zet hij klaar, punt.
Ja. Nou, daar ben ik wel altijd naar op zoek, maar ik heb het nooit gevonden, omdat ik dat
waarschijnlijk...
Dat
kan je voorstellen.
Nee.
Nee, maar als je nou op zoek bent, dan twijfel je eraan.
Ja.
Als je zo eens naar jezelf kijkt, hè, van de afstandje, hoe je met je ouders, je gezin, je kinderen en hoe je het zo gedaan hebt. Kan je dan van jezelf houden, zoals jij het hebt geprobeerd in het leven, hoe je je best doet? Kan je liefde voelen voor die vrouw die jij bent?
Ja. Nou ja. Ja, wel liefde. Omdat ik een overlever ben, denk ik.
Wat vind je van haar als overlever? Wat vind je van haar? Wat zou je tegen haar willen zeggen?
Ja, ik vind het gewoon knap dat ik elke keer weer overleef.
Ze heeft haar best gedaan. Ze heeft hard ervoor gevochten.
Ja.
Is het goed genoeg wie ze is en wat ze doet?
Ja, nu wel.
Als je naar haar kijkt?
Ja, nu wel. Ja. Ja, ik vind dat denk ik gewoon moeilijk.
Wat vind je moeilijk dan?
Ja, omdat het zo rationeel allemaal is nu. Ik kan niet gewoon bij mijn gevoel komen, merk ik.
Maar ik zie ook tranen rollen.
Jawel.
Dus er gebeurt veel met je emotioneel.
Ja.
Wat houd je tegen om te zeggen, ik hou van haar? We hebben het over haar, hè? Niet over jezelf, over haar. Als je dan van de afstandje naar kijkt naar jezelf. Ja. Wat houd je tegen om dat te zeggen? Ben je een slecht of fout mens?
Nee.
Maar stel, Ellen is een derde persoon, die komt zo binnenwandelen, die gaat hier zitten, die gaat het hele verhaal vertellen, jij luistert ernaar, als ze je vriendin zou zijn.
Ja, maar dan sta je er weer los van en dan kan je het veel meer van een afstandje bekijken.
Maar bekijk je zelf eens van een afstandje dan? Je zit helemaal vast in wie jij bent, en je hebt dus alle ideeën over dat je gewoon onhandig bent, verkeerde keuzes maakt, niet goed je hebt allemaal kritiek over jezelf en dat begrijp ik, zo werkt ons brein.
Ja.
Maar als je even losmaakt van je lichaam en je naam en je persoon, je kijkt even een afstandje alsof je iemand anders zou zijn, wat doet dat emotioneel dan met je?
Dan vind ik wel dat heel goed.
Dit komt heel voorzichtig uit, maar dit is het begin, hè? Dit is het begin.
Ja.
Dit is het begin. Het gaat heel schoorvoetend.
Ik vind dan het een heel mooi mens.
Ja, nu zeg je dat. En hoe heerlijk zou het zijn als een man die op zo'n manier naar jou kijkt, dat je daarmee kunt verbinden. Want daar hoef je dus niet best niet voor te doen.
Nee.
De heling zit erin dat je elke dag probeert op die manier naar jezelf te kijken. Maar je maakt fout, je doet dingen verkeerd, je maakt verkeerde keuzes. Allemaal dingen die gedoe met je zoon, ingewikkeld om het goed te krijgen. Dat is al, maar je doet heel erg je best. Je bent bereid te leren en je bent geen slecht mens.
Nee.
En je bent er.
Ja.
Maar zolang je relaties aangaat vanuit gebrek en zelfkritiek en het gevoel dat je niet compleet bent en dat je mannen moet helen, dan gaat het natuurlijk allemaal fout.
Ja, ja, je zit zo in patronen in je gedachtes. Ja.
Blijft er iets in dit gesprek hangen waarvan je denkt, dit kan ik meenemen? Wat?
Ja, absoluut. In ieder geval die rugzak die je gewoon af mag. Mm-hmm. Ik dacht, ik heb geen rugzak meer, maar... Ik heb hem gewoon nog om.
Ja, en heel groot ook.
Ja, terwijl ik altijd heel vrolijk, positief en...
Kan je nagaan. Als je die ook nog maar loslaten dan. Dit valt trouwens in het matrixveld loslaten. Een beeld loslaten over wie je zou moeten zijn om hier te mogen zijn op aarde.
Ja.
Ja, dat mag je. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En dit zit heel... Dus dat kun je meenemen.
Ja. En dat stukje van jezelf houden. Daar moet ik echt mee aan verder aan de slag. Ik zeg van alles, maar het is allemaal rationeel. Maar nu voel ik ook echt wel dat ik denk, oh ja, maar het is ook echt zo.
Hmm.
Een stukje bewustwording. Ik mag gewoon ook er zijn. Er kan ook van me gehouden worden, maar ja.
Ja, ja. Maar ja, wat?
Nee, maar dat heb ik altijd wel gedacht, maar nooit echt zo gevoeld.
Ja.
En dat is het bij mij.
Je hoeft niet je best te doen voor iemand, zodat je daarna iemand bent waar gehouden van kan worden.
Ja.
Voor mij voelt het als een soort eindpunt voor nu, voor jou ook.
Ja, ja, ik moet het even laten bezinken, ja. Maar ik denk dat dat logisch is.
Ja. Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat.
Ja. Ja.
En ik geloof ook wel dat je inmiddels een leeftijd hebt en heel veel dingen hebt meegemaakt, waardoor het op het moment is om het los te kunnen laten. Want je komt ook na een hele lange relatie waarin alles maar niet werkte, die jij beëindigd hebt. Hè? Dus dat heb je al gedaan, niet voor niks natuurlijk.
Ja.
En je hebt al de wens om het patroon op te stoppen met het patroon natuurlijk. Dus,
ja, absoluut. Ik ben ook niet op zoek nu hoor. Ik bedoel, ik heb gewoon zo'n druk leven.
Laat anderen maar op zoek zijn naar jou.
Ja, hè? Dus dat heb ik wel.
Ja.
Ik ben veel te druk en met hele leuke dingen. En als iemand dan op mijn pad komt, is het hartstikke leuk. Maar dan moet er wel meerwaarde zijn.
Ja.
Maar ja. Dus.
Ja. Oké, nou dank voor je vertrouwen.
Ja, dank je wel.
Ja, met plezier gedaan.
Ja. Leuk.
Ook vandaag weer bedankt voor het luisteren. En voordat we je oren met rust laten, wil ik graag nog één ding met je delen. Speciaal voor jou, als je kinderen hebt, of wilt, of wel eens om je heen hebt, of iemand kent met kinderen, of er zelf ooit eentje was. Want op woensdag 9 december organiseren we om 19:15 s'avonds namelijk weer een Stop met opvoeden webinar. Nou ja, stop met opvoeden, maar wat dan wel? Nou, in 2 uur tijd neemt Bertolt je dan mee in de wereld van omdenken in de opvoeding. En hij gaat in op vragen zoals hoe buig je het lastige gedrag van je kinderen nou om naar een nieuwe mogelijkheid. Maar ook hoe stop je met het onhaalbare en doodvermoeiende streven om de perfecte ouder te moeten zijn. Nou, zie jij het wel zitten om hier woensdag 9 december bij te zijn? Kaartjes zijn vanaf nu te koop via omdenken.nl/stopmetopvoeden. Daar vind je ook meer informatie over dat hele webinar gebeuren. omdenken.nl/stopmetopvoeden. En dit webinar doet het overigens ook heel goed als origineel Sinterklaas cadeau. Gewoon kaartje bestellen, mailtje uitprinten, inpakken en klaar ben je. Ideaal. Tot volgende week!